It's Saturday morning. It's time for Double Dutch on Tin 97.9.
Ja, goeiedag mensen, welkom bij het Double Dutch programma voor vroege vogels op de vroege zaterdagmorgen. Mijn naam is Leo Heistek en vandaag draaien we de klok terug naar de 70e jaren. We gaan luisteren naar de theatershow Beschaafd Amusement van het cabaret Ivo de Wijs. Met Donkershocking vormde het cabaret Ivo de Wijs de top van het toenmalige Nederlandse cabaret. Tussen Lurelei en Nederlands Hoop. En die laatste twee vertegenwoordigden de meer radicale stroming. Gaat u mee naar Theater Diligentia op 7 november 1974 in Den Haag voor deel 1 voor de pauze van Beschaafd Amusement op Tin Radio 97,9 MHz op de FM.
Morgens in de krant gaat het boven je verstand. Hemel, wat een narigheid, wat een vreselijke tijd. Want de toestand in Cambodja is nog steeds ontzettend rot. Ja, en in Laos, ja, in Laos is het ook een grote chaos. En wat is er in de kerken van verdraagzaamheid te merken?
Ik ben geen hysterica, maar ik haat Amerika.
In Los Angeles en Peking draait het slechts om moneymaking. Waarom leven blank en zwart hier en daar nog zo apart? Gooi omwille van de vrede duizend bommen naar beneden, duizend kreupele soldaten, duizend bommen en granaten. En de Indianenmoord gaat maar verder, gaat maar voort.
En ik haat Amerika.
Hou je rustig, Erika. En Amin voert in Oeganda hele vuile propaganda. En het komt weer in de mode om te schimpen op de Joden. Niemand in de EEG steunt de KNVTB. En dat is de schuld van Luns, want dat is een grote kluns. Ja, de Turken en de Grieken, die zijn Cyprus aan het verzieken.
In een opstel op de MAVO, piste ik al op de NAVO.
Ik had op de kleuterschool al een hekel aan de goal.
Ja, de goal die is nu dood, maar het was een reuze kloot.
Goed. Welke rechten heeft een vrouw buiten levenslang trouw?
En ik haat Amerika.
Ja, jij haat Amerika. Kijk eens naar de woning dood, die is godvergeten groot. En tenslotte het milieu, dat is ook ontzettend sneu. Dat was dus cabaret zoals het hoort. Een beetje honger, scheutje kanker en een snufje massamoord. Een flinke lik betrokkenheid bij de geest van deze tijd. We denken dat we weinig zijn vergeten. Wie wat mist, die mag het rustig laten weten. We hopen dat u allemaal tevreden bent. Er gaat maar niets boven beschaafd engagement.
Goedenavond dames en heren, goedenavond, welkom bij het cabaret Ivo de Wijs. En welkom bij ons nieuwe programma Beschaafd Amusement. In het voorprogramma hoorde u Bob Dylan, Nashville, Skyline en New Morning. En dit zijn de medewerkers van Nu in het Blauw met Zilver, Achie Tellingen. In het zwart Richard Fried. Aan de piano Pieter Nieuwind. En ik ben Ivo de Wijs.
Applaus.
Vouw je lichaam maar in drieën, leg je benen in de knoop. Hang je jas over je knieën, je zit in de bioscoop. Het programma zal beginnen met reclame en jawel. Van die prikkels voor de zinnen via een of ander stel. Dat in zwemslip en bikini ligt te dollen op het strand. Met een heerlijk glas martini in de bruin gebrande hand. Dat met vrienden en vriendinnen echt zo'n jonge frisse club. Ligt te draaien en te spinnen rond een grote fles met up. Dat aan iedereen laat weten door zijn opgewekte trui. En zijn opgewekte kreten.
Ah!
Oh! Oh! Wij zijn vlotte jongelui. Kijk, daar gaan ze met z'n beiden, zo romantisch op de fiets. Door de grote stille heide, onderweg naar iets of niets. Kijk ze dorpjes ontdekken, kijk ze woelen in een schaap. Kijk hem haar een steder wekken aan korte diepe slaap. En nu rijden ze het meer rond en ze lachen alle twee. Want die schipper op de veerpont lijkt op dokter Anders P. Dan die koele zachte regen, capuchons omhoog gezet. Ja, daar kunnen ze wel tegen, nu een milde sigaret. Nee, de ban wordt niet gebroken door zo'n onverwachte bui. Ze staan opgewekt te roken.
Ah!
Echte vlotte jongelui. En ze skiën en ze sleeën en ze plonzen in de plas. En ze zeilen op de zee en ze rollen door het gras. Kijk ze dansen, kijk ze springen, nou ze kunnen het en hoe. Hoor ze leuke liedjes zingen bij zo'n hippe barbecue. Al die rappe meisjes mee, iedereen doet lustig mee. De interne hygiëne is in handen van OB. Nee, ze laten zich niet kennen, ze zijn jongen bij de tijd. Kijk ze langs de grachten rennen, volgetankt met vrolijkheid. Gouden damesplaatje koken bij de Ako op het spui. En de wereld gaat weer open.
Om 1 uur, dan gaat bij ons op fabriek de fluit. En dan gaan we schaften. En de meeste jongens die gaan dan kaarten en een paar gaan biljarten. Of als het biljart bezet is, gaan ze ook kaarten. Maar ja, ik hou er niet zo van. Hè. Ik zeg altijd dat kaarten, oké. Dat biljarten, oké. Maar het gaat daar vaak om grof geld. En dat is uiteindelijk geld van hun gezin. Huh? Zo is het toch. En ik ga dan meestal apart zitten op een rustig plekje achter de soepautomaat. En dan ga ik schrijven. Versjes. Gedichten, zou je eigenlijk kunnen zeggen. En dan had ik voor een paar weken terug had ik iets geschreven. Nou, dit was wel aardig. En dan zei mijn vrouw, die zei Willem. Ik heet Willem. Je zou het eigenlijk eens op moeten sturen naar de krant. Hè? En toen heb ik het naar de krant gestuurd, naar de Telegraaf. Maar ja, die hebben het weer teruggestuurd. Hè? En toen hoorde ik dan dat er dan dus een krant was die dan dus wel gedichten plaatst van gewone mensen. Vrij Nederland. En toen heb ik het naar Vrij Nederland gestuurd en ja, die hebben het in de krant gezet. Maar ja, ik ken niemand die die krant leest. Nee, want de jongens hier op fabriek, die lezen niet, hè? En zo blijven ze stom. En dan merken ze niet dat er maar met ze gedaan wordt. Want als ze het gelezen hadden, dan waren ze misschien naar me toegekomen. Maar dat ze gezegd, hé, er staat hier in de krant Willem Koevoet. Ik heet Willem Koevoet. Ben jij die Willem Koevoet die het hebt geschreven? En had ik gezegd, ja, ik heb het geschreven en opgestuurd. En dinges. Maar niemand, hè. Niemand. Ja, één keer was er een jongen hier, die had Vrij Nederland bij zich. En ik zat al te kijken. Maar hij had zijn brood erin. Hij gooide het zo weg. Zal ik het eens voorlezen? Gedicht. Door W. Koevoet. In een blauw geruite kiel draai ik aan het grote wiel. De ganse dag. Maar mijn arbeiders hart leidt ondraaglijke smart. Ach, ach. Ach. Hier. Zo stond het in de krant. En ik ben maar een doodsimpele jongen. En ik had toch gehoopt dat iedereen hier op fabriek het lezen zou. Maar niemand. Niemand. En dan vraag je je toch onwillekeurig af. willen ze het eigenlijk wel beter krijgen.
Kopje thee, een sigaret en een sigaar. Wat hadden we om samen te bespreken? Geen moer en alle dagen van het jaar. Was het zelfs onder de warme wollen deken weer het glad gestreken oude repertoire. Het was een leven zonder inhoud. Het was een leven zonder zin. Uit alles bleek dat het de tijd was voor een fonkelnieuw begin.
Ik belde weinig later.
Zij belde weinig later.
Mijn oude vriend Jan Roel.
Haar oude vriend Jan Roel. Want die is psychiater en hij verklaarde ons het ledige gevoel. Ik weet precies wat jullie steeds bedoelen. Neem katten, zei Jan Roel, en neem er twee. Maar ze krabden nogal veel aan onze stoelen en ze stonken niet, dat viel ons niet zo mee. Toen vissen, want dat montere krioelen is net zo interessant als de tv. Maar de leegte deed zich plotseling weer voelen toen zij ze door te spoelen stond op de wc. Opnieuw een leven zonder inhoud, weer een leven zonder zin. Maar dat een dier ons niet gegund was, wou er zonder meer niet in. We zochten naar iets anders, konijn en witte muis. We kochten salamanders en liepen allerhande knuffels door ons huis. Een aap in huis is zelden te vertrouwen. Je moet een aap gaan houden, wat een hint. Het beest was vies, vals, aardig en verkouden, speelde hele dagen met zijn kleine vriend. De bio nam de hamster in zijn klauwen, de muizen vluchten weg achter de plint. Het was tijd om nieuwe plannetjes te bouwen, wat we nemen zouden. En het werd een kind. Het wonder van de liefde, het wonder van de min. De warmte en de vreugde van een zorgeloos gezin. Het kindje liet lopen en viel van het plat dak. Nu zitten we te hopen bij de eindjes van de wandelende tak.
Ja, dames en heren, dan wilden we nu graag aandacht besteden aan een groep die zo weinig aandacht krijgt en die aandacht toch ten volle verdient, namelijk de vrouw.
1975 wordt een zeer belangrijk jaar, een belangrijk jaar voor mij, een belangrijk jaar voor jou. Want 1975 wordt het jaar van de vrouw. Alle vrouwen gaan dan vechten voor hun vrouwelijke rechten. Ze gaan 52 weken op de hele wereld preken. En bij iedere betoging klimt een vrouw op een verhoging. En die roept aan mannen, kijk, wij zijn gelijk.
Dus dat wordt lachen.
De vrouwen gaan in 1975 natuurlijk actie voeren. En een van de dingen die ze gaan proberen is afstand nemen van al die nare, typisch vrouwelijke taken en opvattingen. Tenminste, laten we dat hopen.
Ik moet echt eens een nieuwe tas hebben.
Je vertelt thuis nooit eens iets over de zaak.
Weet je wat jij op de zaak moet doen? Is van je afbijten.
Ik ben zo klaar.
Ach schat, wil jij even de servetten opvouwen? Ik heb zulke vieze handen.
Als je maar weet dat ik altijd weer een baantje kan nemen bij een uitzendbureau. En mijn oude baas neemt me ook zo terug.
Ach, schat, wil jij even de bedden opmaken? Ik heb zulke vieze handen.
ik ben echt zo klaar. Ik zeg toch dat ik kom.
Of ik die gezellige vrienden van jou soms zo leuk vind.
Hé, nee, schat, nou niet. Ik heb zo'n hoofdpijn.
Ach, schat, wil jij even de vuilniszakken buiten zetten? Ik heb net mijn handen gewassen.
1975 wordt een zeer bijzonder jaar. Een bijzonder jaar voor mij, een bijzonder jaar voor jou. Want 1975 wordt het jaar van de vrouw.
En in dat jaar van de vrouw zal ook zonder twijfel geprobeerd worden om de zaken wettelijk eens wat beter te regelen.
Een vriend van mij had een wat oudere vrouw ontmoet van middelbare leeftijd. Een prachtige vrouw, schitterende vrouw, had nog 2 borsten. Ja, ja, maar hij was getrouwd en zijn vrouw die nam dat niet. Dus dat werd een echtscheidingsprocedure van jaren, want het was een moeilijk geval. Hij had namelijk 4 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes. Dus dat werd vechten voor de rechtbank. Maar uiteindelijk heeft hij het toch gewonnen. Hij krijgt de jongens.
De moeilijkste grap van het programma, dames en heren.
Ja, is te horen.
Zo ken ik de tweede vrouw van een alimentatieplichtige die uit werken moet gaan, louter en alleen omdat zijn eerste echtgenote weigert te trouwen met de man met wie ze nou al jaren samenleeft. En dat alleen omdat die man haar alimentatiegeld nodig heeft, omdat hij jaarlijks een ton moet opbrengen voor de kinderen uit 2 eerdere huwelijken. Terwijl die notabene zeker weten 3 van die kinderen niet eens van hemzelf zijn, maar van een toevallige passant. Dus van een vent die van het hele begrip alimentatie nog nooit gehoord heeft. En dat zou ook weer niet zo erg zijn, want het is toevallig wel mijn geld.
Een vriend van mij die zegt altijd, als ze zo graag vrij willen zijn, laat ze dan trouwen. En die jongen die kan het echt weten, want die is zelf vrouw geweest.
1975 wordt een zeer gewichtig jaar, een gewichtig jaar voor mij, een gewichtig jaar voor jou. Want 1975 wordt het jaar van de vrouw.
Er is natuurlijk in de voorgaande jaren ook al het nodige bereikt. In Spanje mogen bijvoorbeeld de stieren nu ook met vrouwen vechten. En ik denk verder aan bijzondere uitvindingen die gedaan zijn om de vrijmaking van de vrouw te bevorderen, zoals daar bijvoorbeeld zijn het condoom met ribbeltjes. En vooral niet te vergeten de snijbonenmolen. Als u wilt ook het komkommerschaafje. Maar in januari is dan de plechtige opening van het jaar van de vrouw en dat zou aanvankelijk gebeuren door Prins Bernhard. Ja, ja, Prins Bernhard die gaat over die bedreigde minderheden. Maar bij nader inzien vonden we het toch niet zo geslaagd om het jaar van de vrouw te laten openen door een man. En toen is aan prins Bernhard gevraagd of zijn vrouw het misschien zou willen doen. Dat is inmiddels toegezegd. In januari nu plechtige opening door de echtgenoten van prins Bernhard. Aansluitend zijn er dan diners, recepties, feestelijke galatoestanden. En 5 januari beginnen de acties onmiddellijk na de afwas. En waar zullen die acties op gericht zijn? Wel, die acties zullen voornamelijk gericht zijn op acceptatie.
Ah, daar heb ik een mooi voorbeeld van.
Een mooi voorbeeld.
We zaten laatst met een stel jongens bij elkaar in het mannenhuis. Toen kregen we een geweldige lekkage. Toen hebben we zo'n bedrijf gebeld. En toen kwam er na enige tijd een loodgietster. Wat doe je dan?
Nou, ik zou zeggen binnenlaten, Pieter. Gewoon toch binnenlaten, ja.
Ja, inderdaad. Binnenlaten, accepteren, ja. Dat hebben we ook gedaan, ja. En je had nog nooit zo'n lelijk wijf gezien.
Verder komen er interessante geldinzamelingen.
Er worden leuke BH'tjes verkocht met erop gedrukt. Hola, als u dit kunt lezen, bent u te dichtbij.
En dat geld komt dan ten goede aan specifiek vrouwelijke doeleinden, zoals er zijn een eigen universiteit, eigen tv-programma's, eigen toiletten, eigen cafés, eigen bussen, eigen trams, eigen banken in het park, etcetera, etcetera.
1975 wordt een zeer belangrijk jaar, een belangrijk jaar voor mij, een belangrijk jaar voor jou. Want 1975 wordt het jaar van de vrouw. Ze gaan 12 maanden vechten voor hun vrouwelijke rechten. Ze gaan 52 weken al hun ketenen verbreken. En bij iedere betoging klimt een vrouw op een verhoging en die roept: wij zijn gelijk. Wij gaan door met de strijk.
Strijk, ach.
This is Double Dutch on Chin 97.9.
Wil jij beginnen, liefste?
Nou, Pop, begin jij maar, hoor.
Ja. Nou, wij, mijn man en ik, wij zijn dus sinologen.
Nee, sorry, het woord is sinologen.
Ja, sinologen, China-kenners. En wij zijn China-kenners omdat we er zelf geweest zijn. Wij, mijn man en ik, dan, we zijn eigenlijk al heel lang gek op China. We gaan ook erg vaak Chinees eten ook. En dat doen we dan meestal op zondag, want dan heb ik het ook eens een dagje rust. Dan doe ik op zaterdag dus een paar van spullen naar en stel ik voor het weekend, hè. En dan die boekjes lezen we altijd voor rechter T. Spannend, ze niet en toch ook. Ja, mysterieus vind ik altijd, hè? En dan het snoezige Chinese porselein.
Ja, dankjewel, schat. Maar waar het ons nu om te doen was... Waar het ons nu om te doen was eigenlijk meer het nieuwe China. Het China dus van na de culturele revolutie.
Na de dood van de tsaar, ja.
Nou, sorry, pop, maar je moet dat niet verwarren met de Russische revolutie.
Ach, nee, natuurlijk niet. Wat ben ik toch ook een oet in die dingen? Maar het was even zo goed wel geweldig interessant, hoor. We hebben zoveel gezien, want groot dat land is, groot! En de mensen zijn daar klein, klein! Maar het zijn er wel ontzettend veel. Hoeveel Chinezen waren er ook weer precies, Pim?
Nou, precies, schat. Het is moeilijk te zeggen. De Chinezen zelf staan namelijk erg gesloten over. En nu zijn er dus wel westerse demografen die op grond van vrij onvolledig cijfermateriaal bepaalde ramingen gemaakt hebben. Maar het is toch niet
nou,
zo
dat... Nou ja, dat doet er ook eigenlijk niet zoveel toe, hè. Aardig zijn ze in ieder geval wel. Je snapt niet hoe die beminnelijke Chinezen van die bikkelharde karatefilms kunnen maken.
Ja, schat, dat snap ik wel, want die karatefilms komen niet uit China, maar die komen uit Hongkong. En Hongkong, dat is een voormalig Engels kroondomein.
Dat is nationalistisch China.
Nee, nationalistisch China is Taiwan, het vroegere Formosa. Kom nou, je weet het beste.
Ach ja, natuurlijk. Maar ze zouden dat in de avenue ook eens wat duidelijker moeten behandelen. Maar waar wij nou geweest zijn, Pim, dat was...
Waar wij geweest zijn, Pop, dat was communistisch China.
Ja. En ik was aan het vertellen van die mensen daar dat ze zo aardig zijn. Neem nou die audiëntie. We zijn op audiëntie geweest bij Chu en Lai. Twee zulke rustige, beschaafde heren.
Pop, doe mij nou een lol. Het waren geen twee heren. Ja, ik bedoel, het waren wel twee heren. Maar die ene heette Chu en Lai. En die andere, die oudere, dat was Mao Tse-tung. En dat waren er ook geen drie. Dat was er maar één. Zo heette die Chinezen.
Ja, Mao Tse-tung. Ja, dat is dus eigenlijk de opper-Chinezen. Zoiets als de koningin bij ons, zou je kunnen zeggen. Maar dan wel naar Chinezen begrippen. Want Mao Tse-tung is veel ouder dan onze koningin. Maar hij gaat nog wel iedere dag een keer zwemmen in de Yangtze Kiang. Dat is de rivier die we ook bezocht hebben. En die andere, die Chu en Lai, dat is dus de eerste minister. Nou ja, zoals bij ons. Wie hebben we hier ook weer zitten op het moment, Pim?
Ik dacht even dat je het wist, schat. Den Uyl. Weet je wel, Den Uyl. Van de televisie.
Ja, Den Uyl. Natuurlijk. En het leuke was nou, Den Uyl is dus daar ook geweest in China. Met een aantal ministers. Wiegel was mee en Den Uyl dus.
Nee, schat, Den Uyl is niet in China geweest. Het was geen afvaarding van de Nederlandse regering, maar een delegatie van een aantal Nederlandse politieke partijen. Bijvoorbeeld van de Partij van de Arbeid was Vondeling mee. En Ed van Tijn was mee.
Oh ja, en... van open en bloot. En laat het nu zo treffen dat wij daar in China precies dezelfde kleuterschool te zien kregen als die Nederlandse regeringsleiders. Nou, dat was frappant, hè, Pim?
Ja, je kan het wel frappant noemen, maar ik vond het helemaal niet zo leuk om daar precies dezelfde kleuterschool te bezoeken waar de foldertjes van de keukenhof die Andries had uitgedeeld nog op het prikbord zaten. Ja, je krijgt een beetje het nare idee dat alle westerlingen die China aandoen daar precies dezelfde dingen te zien krijgen. De modelkleuterschool, de modelfabriek, de modelcommune, het modeldorp. En ik vraag me wel eens af, hoe ziet de rest van China eruit, hè?
Ja, maar leuk dat het was. Al die dodderige Chinese kindertjes. Nou, dat ze allemaal zo'n staart op hun rug hebben, dat is dus niet waar, hoor. Nee. En dat al die voetjes zo dubbel gevouwen zitten in die schoentjes, dat is ook niet waar, nee. Maar die spleetogen wel, ja, ongelooflijk niet uit elkaar te houden.
Schat, wat ook bijzonder interessant was, was het bezoek aan de pingpongballenfabriek. We hebben daar bezoek gebracht aan een pingpongballenfabriek. U weet misschien tafelpong.
Ping.
Ja, dat is de nationale sport daar in China. Onmiddellijk na de acupunctuur.
Iedere dag maken ze daar 10.000 pingpongballen. Ik wist niet wat ik zag. Oh, en we hebben nog een kopje thee gedronken daar in de directiekamer.
Ja, jij zegt nou directiekamer. Zij zegt nou directiekamer. En er stond ook directiekamer, maar de tolk...
Aardige jongeman, bijzonder vriendelijk jongen.
Laat mij even, schat. Maar de tolk die vertaalde directiekamer dus met kantine. Er stond dus directiekamer, hij vertaalde het dus met kantine. Je voelt hem wel, hè? Er stond dus directiekamer in Chinese tekens. Ik kon het dus lezen, maar voor de rest van het gezelschap vertaalde hij het met kantine. Terwijl er dus directiekamer stond dus.
Nou, Pim, ik begrijp niet wat daar zo leuk aan is. Maar ik heb nog wel een verrukkelijk potje gepingpongd met Piertania.
Ja, want we hebben daar de cameraploeg ontmoet van achter het nieuws. Hier een nieuw bericht uit de samenleving Brandpunt en de Berend Boudewijn-quiz. En als u mij vraagt, is dat wel een beetje veel van het goede, hoor.
Maar Pim, dat is toch begrijpelijk? In China gebeurt iets. In China leven de mensen volgens een nieuw systeem. Een nieuwe maatschappij die het totale geluk boogt van iedereen die verdient. Noem jij dat geen wereldnieuws? Ja, iedereen is daar iemand. Iedereen draagt zorg, is verantwoordelijk voor wat hij doet en leeft daardoor optimaal. God, Pim, je zou die boeken van Peerless Bukkers moeten lezen.
Nee, je bedoelt Hans Suyin, schat. We moeten ons op China ook niet verkijken. Er wonen daar ontzettend veel mensen. Dat systeem maakt die mensen daar ook best gelukkig. Maar ik vraag me dan op mijn beurt af.
Onzin. Ik bedoel, ik ben blij dat ik weer thuis ben. Maar China, dat was het voor mij helemaal. Als ik nog terugdenk aan wat we allemaal gezien hebben. De verboden stad, de Minggraven, Suzhou, Hangzhou, Shanghai, de grotten van Han. Nou ja, geweldig. Geweldig. Het was, en dat meen ik oprecht, een van de meest leerzame weekends van mijn leven.
Volgende week over Zuid-Amerika. Dank u wel.
Voor mijn huis staat al jaren een paal. Een dikke grijze paal. Hij staat vlak voor mijn huis hier op de dijk. Een onduidelijk iets, handig steuntje voor mijn fiets. Een paal van de gemeente of het Rijk. Daar begint zijn vriend tegen mij. Een kabel onder het ei. Een kabelpaaltje, dat is heel gewoon. Maar een andere vriend zei, ik weet waarvoor het dient. Het is het schakelpaaltje van je telefoon. Daar liep vroeger de grens van de stad. Een heemschutter zei dat. Hij zei, die paal geeft zonder twijfel aan dat er hier in vroeger tijd ooit een eetgelegenheid en waarschijnlijk zelfs een tolhuis heeft gestaan. Maar geen mens wist precies wat het was. Een paaltje voor het gas of een meerpaal van een weggebroken sluis. Geen verhaal ik afdoend en ik was al lang verzoend met dat nutteloze paaltje voor mijn huis. Tot vanmorgen, ik kwam uit mijn bed. Er liep een man met een pet in een witte overal langs het kanaal. En die man hield iets vast, een pot verf en ook een kwast. En hij knielde en hij schilderde de paal. Die nutteloze paal, hij werd gedeeld. Hij staat geregistreerd. Hij werd vandaag een kwast van hoger hand. En in een ogenblik, in een flits besefte ik dat het goed gaat met ons land.
Het gaat goed met Nederland, ja, het gaat goed.
U heeft geluisterd naar deel 1 voor de pauze van Beschaafd Amusement van het cabaret Ivo de Wijs in een opname uit 1974 live vanuit Diligentia in Den Haag. Na een korte pauze gaan we door met deel 2 op Tin Radio 97,9 MHz op de FM of op internet. Thank you.
Maandag 14 januari, de jonge Leo S., journalist bij een Amsterdamse krant, vindt een anonieme brief gericht aan zijn adres. Kom morgen naar het Scheveningse strand. We hebben materiaal over de levens van Lammers, Lubbers, Luns en iedereen. Belangrijke belastende gegevens. Kom 's nachts om 12:30. En kom alleen.
Dinsdag 15 januari, het is donker bij de bier. Een schaduw in een lange zwarte keep. Een oostblokattaché, de communistische koerier, geeft S een enveloppe met een tape. De tape staat vol gerommel en gegiegel. S luistert tot hij plotseling verschiet. Dat is het liefdespel van Wiegel, politieke dynamiet. En anders niet.
Woensdag 20 februari, een lange zwarte slee, Leo S. wordt opeens gearresteerd. Sinds zijn Scheveningse trip is hij door de BVD als verdacht individu bespioneerd. S. denkt, wat kan ik doen, ik ben verloren. Die tape is een bewijs, ik ben erbij. Maar na een week van zesde graads verhoren en grove pesterij, komt Leo vrij.
Is het de regering bekend dat er in de pers gereageerd is op de arrestatie van de Amsterdamse journalist Leo S.?
Daar is de regering niets van bekend.
7 maart, Joop den Uyl gaat in dienst van zijn partij, zwaar vermomd op bezoek bij Gerrit B. B is gangster van beroep en den Uyl wil graag dat hij in de kluis gaat neuzen van de BVD. Den Uyl zit met verdraaide stem te slijmen en smeekt, je bent mijn allerlaatste hoop. En Gerrit zegt, ik breng jou die geheimen, maar ik ben niet goedkoop. Dag, ome Joop.
4 april en Gerrit B. wordt betrapt op heterdaad door 2 geheimagenten Q en X. Gerrit stottert, ik wil een advocaat en ik weet van niks.
Intussen valt de band in vreemde handen, want een valse PSP'er krijgt een check. En doet de tape onmiddellijk belanden bij de heren van der Lek en van der Spek.
Is de regering bekend dat er sporen van braak zijn aangetroffen in de kantoren van de Binnenlandse Veiligheidsdienst?
Daar is de regering niets van bekend.
9 mei, de BVD, nu behoorlijk van de kook, besluit om zonder aanzien des persoons de politieke leiders te schaduwen en ook te voorzien van afgetapte telefoons. Helaas maakt dan een technicus wat fouten. En zo smaakt Hans van Mierlo het genot van Doren met de Zeeuw te horen kouten over een geheim complot en over God.
14 juni, Joop den Uyl koopt een donkergrijze pruik. Hij heeft nu een prachtvermomming uitgekiend. Een baardje, oude kleren en een valse dikke buik, plus de wagen van een invalide vriend. Zo gaat hij zelfverzekerd en tevreden spioneren in een uiterst loesje tent. En wordt zodra hij binnen is gereden, onmiddellijk herkend.
De president!
Is het de regering bekend dat in de vaderlandse pers het vermoeden werd uitgesproken dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich bedient van afluisterapparatuur?
De regering is met vakantie.
Hartje zomer, het gesprek van Van Doren met de Zeeuw, dat Hans van Mierlo hoorde zonder erg. Blijkt eigenlijk te gaan om de inbraak van de eeuw, een overval bij Sydney van den Berg. Den Uyl krijgt onverwacht een invitatie, komt dinsdag naar de aangegeven plek. Het draait hier om de toekomst van de natie, getekend van der Lek en van der Spek.
Woensdag 17 augustus, een speling van het lot. Detectives van de fractie VVD raken slaags in de omgeving van het Muiderslot met een knokploeg van de PSP. Een groepje katholieke terroristen doemt op en hijst de pauselijke vlag en voert met militante communisten een urenlange slag.
Een fijne dag!
Ja, meneer de voorzitter, daar moet u nou niet kwalijk nemen dat ik het even vraag, maar... Nou, ben toch benieuwd of de regering bekend is dat sommige politieke partijen zich bedienen van zogenaamde knokbloem.
Daar is de regering niets van bekend en hou er nu eens over op of zo iemand bij je lang sturen.
Ja, dan moet u vooral werken, dan laat ik de hond los.
6 september, Hans van Mierlo bij Wiegel op bezoek in gezelschap van de callgirl Suzy V.
Suzy V.
Zij moet gaan infiltreren in de katholieke hoek bij de Zeeuw, Van Doren en... mogelijk Klompé. De microfilms die weggenomen waren door Gruiters bij de socialist Van Dam, stopte Wiegel in zijn prijzige sigaren, tot Van Riel er eentje nam. Toen ging het de wam.
Woensdag 19 oktober, Drees junior vermist, DS70 volslagen in paniek. Gedacht wordt aan een kidnap door een linkse activist, Den Uyl zit tot zijn nek in de kritiek.
Een inval volgt bij Dresen psychiater. Dan wordt de flat van Suzy V gekraakt. Daar komt de jonge Willem boven water. Maar weinig wel bespraakt. En piemelnaakt.
2 november Joop den Uyl heeft opnieuw een prachtig plan. Na ampel overleg met Van der Lauw. Kiest hij nu een vermomming zo safe als het maar kan. Geen snor of ziek, nee, hij gaat als vrouw. Met valse wimpers en op hoge hakken gaat hij naar een soirée over Veen. En denkt, nou heb ik ze toch mooi te pakken. En dan roept iedereen:
ha, die Andriessen!
Is het de regering bekend dat verschillende parlementariërs in de afgelopen maanden contact hebben gehad met de Overveense callgirl Suzy V?
Met wie?
Met de Overveense callgirl Suzy V.
Ja, maar hebt u ook een adres of een telefoonnummer?
Het is kerstmis in december, Prins Bernhard krijgt een brief. De zaak is voor elkaar geen centje pijn. De subversieve krachten zijn maar weinig meer actief. De grote jongens houden het weer fijn. Van Milo geeft de zeeuw het rechterhandje. En Wiegel krijgt in plaats van zijn échec als kerstcadeau het veelbesproken bandje van de heren van der Spek en van der Lek.
Rondom kerstmis wordt de wereld een grote witte droom. En de vrede brengt de mensen tot elkaar. Zo zit ook Joop den Uyl, vermomd als kerstman bij de boom. En zegt het was een mooi maar moeilijk jaar. Regeren het is goed beschouwd, geen pretje. Kijk daar eens vader, wijs zijn oudste zoon. Die kerstbal hoort niet bij het vaste setje.
Ach jongen, dat is gewoon een microfoon. Ik ben altijd een fan geweest van de autorensport. Ik heb een vrij gemakkelijke jeugd gehad en vandaar. En zo ben ik al vroeg een aanhanger geworden van Karel Godin de Beaufort. U kent hem misschien nog wel, dat was een van de eerste Nederlandse coureurs. Zo'n lange vent was dat, een boom van een kerel. Hij heeft al 2 uur gebrand in de tijd. En afgelopen zondag ben ik weer naar Zandvoort geweest en daar is iets afschuwelijks gebeurd. Ik ben daar Frans Henrichs tegen het lijf gelopen. Dames en heren, dat gaat er helemaal niet goed. Er komt een onbekende coureur aan. Wie kan dat zijn? Ik ken die wagen niet. Ik heb het nummer niet doorgekregen. Ik zal hem voorlopig even Jackie X noemen. En hij neemt die bocht veel te ruim. Dames en heren, dat gaat er helemaal niet goed. Hij vliegt daar uit die bocht, dames en heren. Gelukkig liggen er allemaal strobalen bij die lichtmast. Nee, helaas staat er een lichtmast tussen die strobalen. En nu is er dus niet 1 coureur meer in de strijd. Dat is ontzettend jammer, dames en heren. Daar dromt het publiek de baan op, de baan vol publiek. Nee, daar komt toch nog een bolide aan, dames en heren. Maar verder was het een vrij genoeglijke middag, dat moet ik zeggen. Ik stond eerst op een heel druk punt in een bocht. In die bocht, daar ziet het altijd zwart van de mensen. Daar is namelijk in de loop der tijden al 5, 6 ongelukken gebeurd. En later ben ik wat meer uit het gedrang gaan staan. Een beetje uit de drukte op zo'n 200-300 meter afstand van de baan, vlak naast een brandweerman. En ook daar kon ik het gebeuren uitstekend volgen. En dan zie je die auto's voorbij spuiten met die duizelingwekkende snelheden van 120, 130 kilometer per uur. Per uur, daar heeft een normaal mens geen weet van. Emerson Fittipaldi kwam voorbij met een mankement aan zijn stuurinrichting. Die reed recht door de zeeën. Had gelukkig regenbanden. Ik zag de ambulance voorbij komen, lag in 3e positie, is later iets teruggezakt. Ja, ook de ambulance kwam voorbij, want er is die middag toch nog iets vervelends gebeurd. Ja, ik zeg nou vervelend. Ja, vervelend is eigenlijk niet het goede woord, want het gebeurde vlak voor mijn neus. Maar 2 auto's raakten elkaar, 1 sloeg over de kop en vloog meteen in brand. En dan zie je pas waar de mensen voor komen, voor sensatie en nog een sensatie. Want die jongen die had gered kunnen worden, maar hij lag daar gewoon af te fikken. En hij had gered kunnen worden. 5, 6 mensen stonden eromheen, maar niemand die een pink uitstak. En ik kan het bewijzen ook, want ik heb het op de film. Mijn broer heeft het op de film. En mijn vader heeft nog 50 foto's gemaakt.
Thank you.
Wat doe je als je thuis komt van de club? Je gaat even zitten soezen met een glaasje 7-up. Met je nieuwe paarse sloffen in een club voert uit je ploffen van je hoepla van je ene tweeën hup. In ene tingeling, daar gaat de bel. Je denkt, gatsie, wat vervelend, zeg, het is hier geen hotel. Het loopt warempel tegen vijven, laat die vent maar buiten blijven. Dat is logisch, maar hardvochtig is het wel. Geef geen tjoegen en hij gaat vanzelf weer weg. Nee, weet u wat ik dan zeg? Klop maar aan de achterdeur. Van voren ging gezuur, van voren ging gezuur. Ik zal je met mijn hele hart beminnen. Veeg je voetjes op de mat, mijn schat, en kom maar binnen. Zit je met een slecht humeur? Klop maar aan de achter, klop maar aan de achter, klop maar aan de achterdeur. Wat doe je, je bent hopeloos verliefd. Kleine Amor heeft je hartje met zijn prikkertje doorkliefd. Maar je maakt je nogal zorgen, want je houdt het graag verborgen. Laat de mensen het niet merken, alsjeblieft. In ene gaat je paarse telefoon. En is het God, is het, hou je goed en praat gewoon. Wat je nooit had durven dromen, hij wil stand te beden komen. Dus je zegt hem op de meest normale toon. Kom meteen, maar als het kan met stille troon. Lieverd, kom maar achterom. Klop maar aan de achterdeur. Van voren geen gezuur, van voren geen gezuur. Zullen we de lichtjes dan maar doven? Hang je hoedje maar op, mijn pop, we gaan naar boven. Even uit de slome sleur. Klop maar aan de achter, klop maar aan de achter, klop maar aan de achterdeur. Wat doe je, je bent reuze religieus. Maar geen enkele overtuiging neemt je liefde serieus. Wij zijn eeuwenlang verketterd onder dogmata verpletterd. Onnatuurlijk, zegt de Bijbel, het is afreus. In ene lijkt je smeekgebed verhoord. Links en rechts gaan er geloven onder voorbehoud akkoord. En zo zie je in gedachten hoe jij staat te wachten bij Sint-Petrus voor de grote gouden poort. Je vraagt Petrus, krijg ik eindelijk mijn zin? En hij zegt, kom erin. Klop maar aan de achterdeur. Van voren geen gezeur, van voren geen gezeur. We kennen hier geen liederlijke lusten. En je bedje is gespreid, hoor meid, dus wel te rusten. Nee, ik stel je nooit teleur. Klop maar aan de achterroeps, een beetje zachter. Stiekem en verkrachter, stout overnachter. Klop maar aan de achterdeur.
Dank u wel, dank u wel. Ja, ik weet, het is goed bedoeld, daar gaat het niet om. Maar het houdt ontzettend op. Ik zei namelijk net tegen Pieter al, wat een verschil met vanmiddag. Wij speelden vanmiddag in bio vakantieoord. En ja, ze hadden eigenlijk genoeg geld opgehaald met die bussen. En dan mochten wij komen, dus dan weet u meteen waar uw geld blijft. Maar het was geen succes, zeg. Een afgang van je welste. Er zat daar een zootje ongesorteerd goed bij elkaar, zeg. Er kwam geen end aan, zeg. Voor die filmpjes zoeken ze nou de beste uit. En dat voor mij al, zeg. Oh, niks begrepen ze. Niks, niks. Ik zeg nog, nou, als jullie dat applaudisseren noemen. Ach, meneer De Wijs, waarom altijd zo zwart, meneer De Wijs? Waarom altijd zo somber, zo macaber, zo negatief, zo pessimistisch? Waarom is er in uw programma nou nooit eens tijd voor een straaltje zon? Ach, meneer De Wijs, alle dingen hebben toch eigenlijk twee kanten. Een prettige kant en een minder prettige kant. Waarom op het podium altijd maar weer de schaduwzijde voorwaarts gekeerd? Waarom is er in uw programma nou nooit eens tijd voor een straaltje zon? Ach, meneer De Wijs, waarom altijd moeilijkheid op moeilijkheid op moeilijkheid op moeilijkheid gestapeld? Is er nou geen andere aanpak mogelijk? Waarom is er bij u nou nooit eens ruimte voor een sprankje zon? Mevrouw, u bent in de pauze bij mij geweest. Ik heb uw gebed
toen aanhoort. En ik wil het nu ook graag verhoren. Wij willen ons graag volledig rehabiliteren met het volgende lied. En ik zeg u vooruit, het is optimistisch en toch opbouwend van karakter. En juist daarom, mevrouw, dragen wij het zo dolgraag op aan u.
Als het ijs in de gracht is gesmolten, komt het eind van het winterse schrikbewind. Het wordt warmer, de dagen gaan lengen en de zonnige lente begint. Als de sneeuw uit de straat is verdwenen, als de gaskachel s'avonds wat lager brandt, gaat de slee als vanouds naar de zolder, komt de zonnige lente in het land. Heel de wereld lijkt lichter en jonger, elke boom, elke struik wordt weer fris en groen. Overal hoor je mensen verklaren, vindt de lente het mooiste seizoen. Nu daar kunnen wij zeker in meegaan, dat is werkelijk waar, niet te veel gezegd. Geen seizoen is zo pril als de lente, enerverend en eerlijk en echt. Voor het eerst ga je zingend naar buiten, voor het eerst denk je ik laat mijn jas eens thuis. En de bomen staan reizig te ruisen, met een zacht gelukzalig geruis. En wie wil kan het gras horen groeien, in het groen staat een eenzame paardenbloem, die verlangend en kuis staat te wachten op een beetje van zoem, 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 zoem. Langs de grond vlucht een purperen vlinder en een leeuwerik stijgt langs de regenboog. In plantsoen steekt een dartele krokus, breed zijn breekbare kopje omhoog. Op een balk bij het dak van het schuurtje hebben twee kleine vogels een nest gebouwd. En die leggen in mei misschien eitjes, want daarvoor is het nu nog te koud. Het is koud, dat is waar, maar de lente, na de winter met ijzel en overlast, vormt toch even zo goed met die winter een uniek onontkoombaar contrast. Want de schapen gaan nu weer naar buiten en de koeien verlaten de koeienstal. En de boer hecht en ploegt op de akker, alles groeit, alles bloeit overal. En de trekvogels trekken weer noordwaarts, als gelokt door de stralende lentezon. En vanmorgen kreeg ik een obade van een kwikstaartje op het balkon. Aan de plas zie je statige reigers, in het bos klinkt de roep van de wielenwaal. En de koekoek zegt telkens weer koekoek, zo ontroerend en toch zo brutaal. Elke bloem, elke bij, elke vlinder is een lenteverhaal in de notendop. Elke dag gaat de zon later onder, elke dag komt hij eerder weer op. Maar hij kan toch zo vroeg nog niet op zijn, of de boer heeft zijn zaad al bijeengegraaid. En hij loopt met zijn korf langs de voren, en hij zaait en hij zaait en hij zaait. En hij wacht op een gunstige zomer, op de zon die tenslotte de rest moet doen. En hij mompelt als hij loopt te zaaien, vindt de zomer het mooiste seizoen. Nu daar kunnen wij heel ver in meegaan, dat is potzelder met niet te veel gezegd. Geen seizoen is zo rijk als de zomer, enerverend en eerlijk en echt. Zon elke dag in het zin staat, boven velden met wuivende halmen, als een koperen bloed van formaat. Op een balk bij het dak van het schuurtje hebben twee kleine vogels een ei gelegd. En
ik weet een land ver hier vandaan. Wij maken de reis terug naar de bron,
naar het paradijs, het land van de zon. Daarom geef mij je hand, wij moeten gaan. Ik weet een land ver hier vandaan.
Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dit is een vurig onbestemd verlangen. De vlucht van zijn romantische gevoel dat uitmondt in zijn sombere gezangen. Zo droomde Slauerhof van China. Zo droomde ook Napoleon van tochten langs de Berezina, van reizen langs de horizon. Wie luistert hoort het heimwee in dit lied. Het heimwee van een Portugese fado. Een hart dat zwaar geteisterd door verdriet op zoek gaat naar een splinternieuw dorado. Een lied van angst, onzekerheid en spijt. Een duidelijk symptoom van deze tijd. Een lied uit vrees en onvrede geboren. Mag ik de melodie soms nog eens horen?
Geef mij je hand, wij moeten gaan. Want ik weet een land ver hier vandaan. Wij maken de reis terug naar de bron, naar het paradijs, het land van de zon. Daarom geef mij je hand, wij moeten gaan. Ik weet een land ver hier vandaan.
Ik hoor hier met de roepstem van de ziel. Hier komen religieuze vragen boven. Hier smeekt een mens op kerst en dociel of hij weer in de hemel mag geloven. Hij bidt dat hij aan Jezus Christus' hand gevoerd mag worden naar het beloofde land. De hemel roept, dat komt hier duidelijk naar voren. Mag ik de psalm misschien nog eenmaal horen?
Geef mij je hand, wij moeten gaan. Want ik weet een land ver hier vandaan. Wij maken de reis terug naar de bron, naar het paradijs, het land van de zon. Daarom geef mij je hand, wij moeten gaan. Ik weet een land ver hier vandaan.
Hij wil gewoon naar een nudiste kant. Hij wil gewoon van rappetappetap. Wat hebben jullie poep in jullie oren? Ik hoef dat lied geen 20 keer te horen.
Geef mij je
hand, het lijkt te bestaan.
Want ik weet een land
ver hier vandaan.
Wij maken de
reis in de zon
naar het paradijs.
U heeft geluisterd naar Beschaafd Amusement van cabaret Ivo de Wijs in een opname uit 1974 live vanuit Diligentia te Den Haag. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van het programma van vandaag. Ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden heeft. Mijn naam is Leo Hestek. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen tot de volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Dag.
Ik weet een lucht.